les nummer 15, geestelijke vooropvoeding, geestelijke strijd. Ryan vertelde mij dat hij vaak hiermee in zijn pastorale zorg geconfronteerd wordt. En daarom zien we zeer uit naar wat de Heer over dit onderwerp tot ons vanavond te zeggen heeft. We willen vanavond beginnen met een lied van overwinning. We gaan vanavond heel veel over de vijand praten. En daarom is het goed om samen te beginnen en de overwinning van de Heer Jezus Christus samen toe te zingen. En dat doen we door middel van lied 56 uit uw witte liederenblad. In het laatste couplet zingen we dan ook: ik hoor het overwinningswoord. Als mij de Satan dreigt, zie ik op de sterke held voor wie hij vliegt en zwijgt. Zullen we samen 56 zingen? Het zijn er drie bij mij. Ja? Ja, het loopt niet helemaal goed met de tekst. Onderwerp, geestelijke oorlogsvoering. En in 3 minuten kan ik daar heel weinig over zeggen. Het hele Oude Testament staat vol met prachtige voorbeelden over geestelijke strijd en geestelijke lessen over die strijd. Als we denken aan Elia, Elisa, Gideon, de helden van David, allemaal oud-testamentische verhalen met een geweldige les over deze strijd tegen de boze machten. Ik wil me vanavond op één eenvoudige gedachte uit het Nieuwe Testament concentreren met u. In het hele grote onderwerp, al biddende voor deze avond, ben ik bepaald voor één gedachte. En voordat ik dat met u wil delen, wil ik even de klokken gelijk zetten, even wat inleidende gedachten geven om samen dan deze eenvoudige gedachte vanavond te zien. Ik wil met u gaan naar Efeze hoofdstuk 6. Ik hoop dat u allemaal uw Bijbel bij u heeft. Weet u nog wat we afgesproken hadden? Ik geef u nog één avond. De volgende keer gaan we onze Bijbels omhoog steken. Wie degene die niet heeft, wordt helemaal gelijk uit. Zo belangrijk om het woord van God bij u te hebben. Om te controleren wat we hier zeggen vanavond. Staat het er of staat het er niet? Handelingen 6. En ik wil met u twee versen lezen daaruit. Wat zei ik? Goeie leraar, even kijken of de leerlingen erbij zijn. Efeze 6, vers 10. Ik lees uit de Statenvertaling vanavond. Er staat voorts, mijn broeders, wordt kracht, sorry, vers 11 en 12. Doet aan de gehele wapenuitrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Er staat daar, stand houden. Dat gij kunt stand houden tegen alles wat vanuit die duivel wordt gedaan. En dan vers 12, want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers of geweldhebbers van deze wereld, tegen de duisternis van deze eeuw, van deze tijd, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het eerste waar ik vanavond even bij stil wil staan is vers 12. Elisa bidt voor zijn knecht dat zijn ogen zullen opengaan voor die strijd die in de hemelse gewesten plaatsvindt. En het is goed om te zien dat de vijand die ons tegemoet treedt een wereldbeheerser is. Dat is wat hier staat. Achter deze wereld zit een systeem. Komt u maar binnen hoor. Achter de zichtbare dingen die we zien, daar zit een duivels systeem. Achter de mode van deze wereld zit een systeem. Achter de kunst van deze wereld, daar zit een systeem. Daar zit een denkwereld. Achter de vele dingen van deze wereld zit een denkwereld van de boze. En dat is ontzettend belangrijk om te zien. Als we dingen tegemoet treden in deze wereld, dat daar een machten achter zitten. Die een denkwereld hebben, die een systeem hebben. En die ze gebruiken tegen ons. En dat is wat deze wereldbeheersers doen. Ze zijn de meester van de duisternis van deze wereld. Nou, ze hebben dus te maken met een denken. Een werelds denken. Een systeem van denken. Dat zien we in het Nieuwe Testament als het gaat om strijd. Het eerste wat we vinden dat de duivel aanvalt is het denken. Dat vindt u in verschillende schriftplaatsen terug, het denken. Het denken van deze wereld. In 2 Korinthe 4 zult u vinden dat de ongelovige de gedachte wordt verduisterd, verblind door hem. Opdat ze niet zullen zien het schijnsel van deze wereld. Dat is wat hij doet. Hij is bezig zijn gedachten. En in Romeinen 12 vers 1 en 2, daar wordt het niet van de ongelovige, maar van de gelovige gesproken. En dan zien we dat wereldgelijkvormigheid niet in eerste plaats iets uiterlijks is, maar een manier van denken. En Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt dan ook dat we vernieuwd moeten worden in dat denken. Omdat achter deze wereld het denken van de boze zit. En daarom wil de Heere God ons denken vernieuwen. Naar het denken van de Heere zelf. Nou, als we deze gedachte even vasthouden, achter alles van deze wereld, of het nou mode is, of literatuur, of kunst, of wat dan ook, zit een denksysteem. En dan gaan we nu even naar de kleine gedachte die ik met u wil delen. Als u zegt in Efeze 6 vers 11 wil ik nog één ding nog even nadrukken. De strijd die we hierin strijden is een strijd van stand houden. De Heere God heeft ons nieuw gemaakt en heeft ons op overwinningsgrond in Christus geplaatst. En nou wil, geeft God al die wapenuitrusting opdat we in hem stand zullen houden. Daar zullen blijven staan. Daar vernieuwd zullen worden in ons denken. En dat is de strijd. En nou gaan we naar Jacobus 4. Ik wil één simpele gedachte. Er is zo ontzettend veel te zeggen over deze tijd. Maar dat gaat Arjan straks met u doen. Maar ik wil u één gedachte meegeven. En ik denk, als ik om me heen zie, dat daar heel veel misgaat. Mensen bestraffen de boze, strijden tegen de boze. Maar er is een vraag. Er is een vraag, iets wat samengaat met dat kunnen stand houden. Er is iets wat samengaat met die strijd tegen de boze. En zijn hele systeem en zijn hele denkwereld. In Jacobus 4 vers 7, dan zegt het, zo onderwerpt u dan aan God. Wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. Hier heb je datzelfde woord als in Efeze. Weerstaat de duivel. Ziet u dat? En hij zal van u vliegen. Maar er is één ding wat in dit vers daaraan verbonden wordt. En dat wil ik vanavond benadrukken. Wat wordt ermee verbonden in dit vers? Dat wij ons geheel onderwerpen aan God. Gezag, geestelijk gezag komt daar waar ons leven geheel onder het gezag van God staat. Zonder dat ons leven in al zijn delen, zover wij weten, in het licht gebracht is, onder de heerschappij van God gebracht is, lopen wij gevaar in deze strijd. Bied weerstand, zegt hij. Maar daar gaat iets aan vooraf. Aan een volkomen onderwerping aan het gezag en de heerschappij van God. Mag ik u vragen? Is alles in uw leven in het licht? Zijn we werkelijk met heel ons leven onderworpen aan God? Dan begint de strijd. Dan begint de strijd. Daar is de duivel op uit. Zij die hun hele leven hebben onderworpen aan de heerschappij van God. Dat zijn ze die hij wil hebben. Als wij lauwe, halfslachtige christen zijn, zal hij, mag ik het even heel menselijk zeggen, zijn gastje wat terugnemen. Hij is met name in hen geïnteresseerd die onderworpen zijn aan God. Die staan op die overwinningsgrond. En nou wil ik even met u gaan naar het laatste vers en dan wil ik daarmee afsluiten in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. Want lieve mensen, als een kamer donker is, als de duisternis is in een kamer, hoe overwin je de duisternis? Door er tegen te vechten? Door met een zwaard heen en weer te zwaaien? Hoe overwin je duisternis? Het licht aandoen. Heel simpel. Onmiddellijk. De duisternis is weg. Daar begint het. Als wij ons leven onderworpen hebben. In het licht van God gebracht hebben. Moet de duisternis wijken. Dat is het geheim. Het eerste geheim waar God me zo bij bepaalde afgelopen werd. En dan gaan we naar 2 Korinthe 10, waar ik u slechts enkele versen van wil lezen. Ik begin in vers 4. 2 Korinthe 10, vanaf vers 4. Want de wapenen van onze krijg, van onze strijd, zijn niet vleeselijk. Maar zijn krachtig door God. Daar waar we onderworpen aan God zijn, daar waar we onder God zijn, daar worden onze wapens krachtig. Tot nederwerping van de sterkte. En let nu op, terwijl de overleggingen, dus al die gedachten die komen vanuit uit de vijand, neer te werpen. En alle hoogtes die zich verheffen tegen de kennis van God. En alle gedachten, hier heb je het weer, ziet u? Alle gedachten. En heeft iemand de herziende Statenvertaling hier? Wil die het even voorlezen wat nu komt? Dat is het laatste stukje van vers 5.
Neemt elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.
Ah, elke gedachte nemen we die uit die duisternis komen gevangen. En wat doen we daarmee? We brengen hen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Zie je? Dat is de strijd. En zo worden onze wapens geestelijk. Dat is wat, waar het hiermee begint. We kunnen niet strijden met vleeselijke wapens. We hebben geestelijke wapens nodig. En dat begint daar waar ons leven onderworpen is aan God. En daar kunnen we die gedachtenwereld, dat systeem van Satan, als dit komt, gevangen nemen en brengen onder die gehoorzaamheid aan Christus. Van een heerlijk geheim van overwinning op Golgotha. En dat is reëel. Dat is reëel in uw leven. Gedachtes, welke gedachtes ook. De Satan brengt in uw leven, kunt u gevangen nemen. Als u zelf onder het gezag van God bent. En kunt u onder het gezag van Christus brengen. En verlost worden. Van vele dingen die Satan misschien in uw leven probeert te brengen. Goed, ik wil het hierbij laten. Arjan gaat zometeen verder. Gaat over vele dingen praten. Waaronder ook occulte bindingen en dergelijke. En dan komen deze dingen ongetwijfeld nog uitgebreid aan bod. Een psalm.
Psalm 3.
Psalm 3. En welk vers? Oké. Hebben jullie iets aan?
Dan zingen we de a cappella. Kan a cappella zingen?
Oké, we zingen het wel even a cappella. Psalm 3, vers 3. Ga je gelijk.
Nee, het is terug, het hoofd. Het is het hoofd. Oké, wie zet hem even goed in? Hij is het hoofd. Deze avond opnieuw met zoveel samen mogen komen rondom uw heilig woord en getuigenis. En heren, we vertrouwen erop dat uw woord van kaf tot kaf de waarheid is. En we danken u, heren, dat u ons uw woord, uw waarheid hebt gegeven. En het is ons gebed dat vanavond uw waarheid ons allen zal bevrijden van de leugen. Vader, u weet het dat we in een tijd leven, in een wereld leven vol van leugens en misleiding. En op alle mogelijke manieren gaat de Satan rond als een brullende leeuw of als een engel van het licht. En hij doet niet anders dan leugens zaaien in ons gedachtenleven. En Heer, nu gaan wij vanavond uw woord ter hand nemen en we vertrouwen er kinderlijk op, Heer, dat u dat woord, de waarheid, door uw Heilige Geest toepast in ons leven. En heren, we vertrouwen erop dat u vanavond bevrijdend in ons midden tegenwoordig wil zijn. Heren, er zijn er misschien vanavond voor het eerst. En heren, dan is het ons gebed dat we als mens weg zullen vallen en dat uw waarheid zal opengaan. En dat alle leugen in ons leven, misschien wel dingen, zwarte vlekken, blinde vlekken in ons leven die we niet zien, dat die vanavond aan de kaak gesteld zullen worden en dat we tot verontmoediging zullen komen en het voor u zullen belijden. Want Heer, er is maar één ding wat vaststaat en wat zeker is, en dat is uw woord, de waarheid. En die zal ons vrijmaken van de leugen. En Heer, als we vanavond samenkomen en vanavond veel aandacht gaan geven aan het werk van de boze en aan de vorst der duisternis, dan komen wij vanavond samen in de vaste wetenschap dat Satan het verloren heeft. En dat 2000 jaar geleden, Heer Jezus, u daar hing aan het kruis van Golgotha. En daar die overwinningsroep en kreet liet horen. Het is volbracht. Tetelestai, het is voleindigd. De Satan is verslagen. En Heer, wat is dat een heerlijke wetenschap. Dan hoeven we vanavond niet bang te zijn. Maar dan mogen we vanavond elkaar brengen onder de besprenging van het bloed van Golgotha. En Heer, dan vertrouwen we erop, Heer, dat u vanavond ook verder gaat in ons aller leven. En Heer, dan danken wij u dat u ons tot die vrijheid wil brengen, waarvan Paulus zegt in Galaten 5, sta dan in de vrijheid, met het wel Christus u heeft vrijgemaakt, en wordt niet wederom door het juk van dienstbaarheid, van wetticisme bevangen. Ook niet van de boze. Heer, gedenk ons zo. Wilt u onze familieleden, wilt u alle gedenken, Heer, die om ons heen staan, wilt u ook hen vanavond beschermen met uw bloed? En wilt u vanavond de boze hier weren, dat er geen stoorzender zal komen en dat er niet dingen zullen gebeuren waarvan we zeggen, de boze heeft er zijn aandeel in, maar dat we met elkaar in alle rust en stilte, Heer Jezus, aan uw voeten mogen zitten. Dat bidden we alles, Heer, in de genade van het Lam, van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed. Fijn dat jullie er allemaal vanavond zijn. En we gaan vanavond de waarheid openmaken. De waarheid gaan we er veel bij nemen. En ik wil vanavond vooral ook het woord van God zelf laten spreken. Zodat we met elkaar ook overtuigd raken van de waarheid van Gods woord. We gaan eerst 2 Korinther 2 vers 11 opslaan. De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over wat het betekent om met Christus medegezet zijn in de hemel. We komen straks nog op terug, want het heeft ook alles met het thema van vanavond te maken. En vanavond gaan we een lange zit krijgen. Dat wil zeggen, na de pauze gaan we ook verder met onderwijs. Eigenlijk zouden het misschien wel 2 avonden moeten zijn, maar ik denk dat het goed is dat we dit onderwerp in 1 avond behandelen. En de vorige keer in Bodegraaf is er ontzettend veel losgekomen. En daar danken we de Heer nog voor. En ik hoop ook dat de Heer zo vanavond ook in ons midden zal zijn. 2 Korinther 2 vers 11. En laten we vers 10 erbij lezen. Dan gaat het over vergevingsgezindheid. Paulus zegt daar in 2 Korinther 2 vers 10. Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, wie ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil. Voor het aangezicht van Christus, opdat met het doel dat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Want zijn gedachten, zijn denken, is ons niet onbekend. Nou, al 2 dingen. Het eerste wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is dat Satan voor Paulus een levende realiteit is. Paulus zegt zijn gedachten, de manier waarop hij denkt, is ons niet onbekend. Ik weet hoe de duivel zijn werk doet. En hier gaat het, en dan komen we gelijk al bij een heel concreet punt. Hier gaat het over een vergevingsgezindheid. Als wij hier vanavond zitten, als u hier zit en jij hier zit, en je hebt nog steeds wrok of bitterheid in je leven, en je bent onvergevingsgezind naar een vader of een moeder, naar een broer of een zus, of naar een kind, of naar een kerklid, dan is dat al grond voor de boze. Dan gaan we vanavond uitgebreid over nadenken hoe de duivel rechtsgrond kan krijgen in ons leven om ons te plagen, om ons in zijn greep te krijgen, om ons te binden of zelfs om ons te bezetten. Nou, dat is wel een hele erge vorm van gebondenheid. Maar hier staat het dus dat Satan voordeel over ons krijgt als wij onvergevingsgezind zijn, als wij wrok of bitterheid in ons leven koesteren. Al heel praktisch vanavond, om mee te beginnen. En ja, daar zeg ik op mijn beurt ook, als Paulus zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend, in wat voor tijd leven wij? Ik heb hier een artikel uit het Nederlands Dagblad vandaag uitgeprint, 25 oktober. Er is een debat geweest, een gesprek geweest, tussen Martjan Paul, de professor, en tussen dokter Bert, de leden van het PKN-seminarium. En ze hebben een debat gehad over de macht van demonen en over bevrijdingspastoraat. Een verschil in taxatie, zo benoemen ze het verschil tussen de beide personen. De relatie tussen demonen volgens het Bijbelse wereldbeeld en het moderne heidendom, daar ging het over. Voor je het weet, projecteren mensen hun angsten en frustraties op demonen, zegt de leden. Paul zal het niet ontkennen, maar hij heeft mensen gesproken die in het satanisme gezeten hebben. Zij zeggen tegen me dat de meeste christenen niet doorhebben wat er allemaal gaande is. Als zomaar even een artikel, wat er de laatste week dus in het Nederlands Dagblad heeft gestaan. Twee theologen die discussiëren. En waarbij de ene zegt van ja, maar hoor eens even. Het is gewoon projectie. We verschrijven het gewoon allemaal aan de duivel toe, maar het zit gewoon tussen de oren. Voor die persoon is de Satan blijkbaar geen levende realiteit. Paulus zegt het, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou, we gaan even naar Efeze 6. Gerrit heeft het ook al gezegd, maar we zullen het nog even opslaan. Ook Efeze 6 vers 11. Efeze 6 vers 11. Doet aan de hele wapenrusting van God. Opdat gij kunt staan of stand houden tegen de listige omleidingen, methodei, staat er in het Grieks, van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat zegt Paulus hier? Hij zegt, er is een strijd gaande, er zijn boosheden in de lucht, er is een strijd gaande tussen hemel en aarde. Daar bevinden zich dus demonen, boze geesten. En hij zegt, nou moeten wij daar rekening mee houden. Wij moeten stand houden tegen die listige omleidingen van die duivel. En van de duivels, staat er in het meervoud. Van die demonen. Nou, daar gaat het maar even om. Dat Griekse woordje omleidingen, wat er in het Grieks staat, daar staat het woordje methodeis. Wat betekent dat? Methoden. Paulus zegt dus, er is een strijd gaande tussen hemel en aarde en de duivel gaat methodisch te werk. Wat betekent dat, een methode? Kinderen worden opgevoed in de school volgens een methode. De taalmethode, de rekenmethode, daar is over nagedacht. Satan heeft 6000 jaar ervaring in misleiding, in leugens, in bedrog. Hij weet hoe mensen reageren. Hij weet hoe mensen te werk gaan. Dus de duivel gaat methodisch te werk. Hij is slim. Hij is baie, in het Zuid-Afrikaans zeggen ze baie, super slim. Super slim. Baie slim. De Satan is een levende realiteit. En nou is de grote vraag, lieve vrienden. Hoe komt het dan dat daar vooral ook in de reformatorische kerken, ook in de liberale kerken, mensen niet meer geloven in de boze? Ik zou twee dingen kunnen noemen. Ik loop even naar mijn bord toe. En ik schrijf even hier op het bord even twee woorden. Waar ik het even over wil hebben. Dat is de verlichting. Plus minus 1850. En de zogenaamde vervangingstheologie. En die vervangingstheologie, daar zou ik ook nog bij willen zeggen, dat heeft ook alles te maken met de visie op de toekomst. Ik ga het uitleggen. En de visie op de boze en op de vorst der duisternis. Dat zijn twee redenen die ik jullie even kort wil uitleggen waarom volgens mij er ook in de kerk een discussie is over de realiteit van de boze. Is er nou allemaal wel zo reëel? In de eerste plaats de verlichting. Het is allemaal bekend geworden. Nietzsche, de God is dood theologie. Op een gegeven moment hebben de filosofen, die hebben God voor dood verklaard. En dat is een geweldige sterke stroming geweest in de kerken. Maar het gevolg daarvan is dat de duivel ook voor dood is verklaard. Iemand die dat prachtig allemaal beschrijft, en ik heb zijn naam al genoemd, En ik wil vanavond ook een aantal boeken aanbevelen. Ook om wat dieper erin te onderzoeken over deze materie. Maar dat is professor Paul geweest. Hij heeft een boekje geschreven. Geestelijke strijd, demonie en bevrijding in christelijk perspectief. En daar beschrijft hij in die hoofdstukken bijvoorbeeld. Demonen en ons wereldbeeld. Demonische macht in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Duivel en demonen in de vroege kerk, de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. En dan komt het, duivel en demonen vanaf de reformatie tot heden. En daar is een geweldige omslag gekomen. Na de reformatie, ook met de komst van de verlichting, is er een geweldige omslag gekomen in de visie op demonie en op boze machten. En de middeleeuwen, hè, daar zien we die plaatjes, daar zagen we een duiveltje met een vork. En op de tijden van de verlichting hebben ze gezegd, ach, dat is allemaal lariekoek. En daarmee is ook eigenlijk de duivel tot nul gereduceerd. Dat is een gevolg, of dat is een oorzaak waarom demonie en bevrijdingspastoraat vele jaren lang een ondergeschikt iets is geweest. Het tweede, dat is de zogenaamde vervangingstheologie. En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Daar bedoel ik mee, wat is onze, onder andere, dat heeft ook een gevolg voor onze visie op de toekomstleer. Ik weet niet of we eens gehoord hebben van het giliasme. Maar je hebt bijvoorbeeld het pregiliasme. Dat betekent dat je gelooft dat Christus terug zal komen voordat hij 1000 jaar zal regeren op aarde. Je hebt het postgiliasme. Christus komt terug na 1000 jaar. Vrederijk. Maar je hebt ook het agiliasme. Die mensen geloven niet in het 1000 jaar vrederijk. En er zijn nogal wat predikanten in Nederland uit de gereformeerde kerken. Die agiliasten, die geloven niet in het 1000 jaar vrederijk. Maar wat is daarvan de consequentie? De consequentie daarvan is dat met Golgotha Satan gebonden is voor 1000 jaar. Anders kom je niet meer uit met de openbaring. Dus als je agilias bent, wat heel veel gereformeerde predikanten zijn, die zeggen ja, nee, maar de duivel is nu gebonden op dit ogenblik. Nou ja, ik kijk om me heen. En Gerrit heeft het al gezegd in het pastoraat. Ik kom niet anders dan tot de conclusie dat de duivel springlevend is en dat het alleen maar gekker wordt. Dus hier is het ook een punt. Mensen weten er geen raad mee. Want zeggen, ja, maar kijk, hè, met de zogenaamde vervangingstheologie en de streeptheologie, 190 na Christus, het evangelie is over de wereld uitgegaan, de charismata, de genadegaven, het bevrijdingspastoraat, het is allemaal niet meer van toepassing. De duivel is gebonden. Maar we komen nu steeds meer in de klem. Dan zeggen, ja, hoe moet ik dan allemaal uitleggen wat er dan om ons heen gebeurt, als je de speelgoedkrantjes bekijkt. En daar allemaal gedrocht te zien, de duivel en de spelletjes op het internet en op de computer. En hier nog een artikel ook in een blad als de Elsevier staat. Praten over geesten en entiteiten is de taboe voorbij. Duizenden mensen kloppen jaarlijks aan bij spirituele hulpverleners om te worden verlost van de onverklaarbare en spookachtige verschijnselen in huis. Ik ben ten einde raad en durf al niet met mijn eigen huis in te gaan omdat er geslapen. Ik zoek iemand die ervaring heeft met geesten verdrijven. Iemand? Ik word gek hier. Nou, kortom, de artikelen over boze geesten en over allerlei occulte dingen enzovoort nemen alleen maar toe. Dus ik denk dat we met elkaar ons grondig moeten gaan bezinnen. Wat is nou eigenlijk demonie en wat is er nou gaande en wat zegt de Bijbel erop? Nou, vanavond gaan we met elkaar daar iets van bekijken. En het is een beetje als een stratego. Ik doe wel eens met mijn zoontje Ruben, dat ik stratego. En dan zet ik altijd in de eerste rij, zet ik bijna al mijn verkenners neer. En dan binnen korte tijd proberen te herkennen waar Ruben zijn goede pion heeft staan. Vindt hij niet leuk? Maar ik probeer hem, zijn goede pionnen proberen te lokaliseren. Als we vanavond gaan nadenken over geestelijke strijd, dan zeggen sommige mensen, ja, je geeft veel te veel aandacht aan die boze. Daar moet je helemaal niet over nadenken, je moet alleen maar nadenken over Golgotha, over de overwinning die is behaald. Ik dacht, nee, we gaan vanavond kijken hoe de boze zich manifesteert, wie is die en hoe doet hij dat. En de kans is dan alleen maar groter dat wij ook de weg van de verlossing mogen gaan en ook van hoe we het woord, de waarheid mogen hanteren. Maar het is mijn intentie dat we vanavond niet alleen die boze gaan bekijken, maar ook dat er een grotere kans op overwinning komt in ons leven. Zodat we de vijand kunnen lokaliseren. Goed, we komen vanavond samen. En dan ga ik twee heerlijke teksten met jullie lezen uit 1 Johannes 3 en 4. En dat zeg ik vanavond er even bij. om vanavond niet bevreesd te zijn als we over dit thema nadenken. 1 Johannes 3 vers 8b. Een geweldige tekst die jullie uit je hoofd moeten kennen. In de geestelijke strijd, dat moet je echt memoriseren. Schrijf het op een briefje, hang het op en leer het uit je hoofd. Als wij met de vrijheidspastoraat bezig zijn, dan proclameren we deze tekst zo vaak. 1 Johannes 3 vers 8b. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, onthuld. Met het doel dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus als we vanavond samenkomen, dan weten wij dat Jezus is onthuld aan het kruis van Golgotha. Met het doel dat hij in ons aller leven de werken van de duivel zou verbreken. 1 Johannes 4 vers 4b is ook zo'n geweldige tekst die je uit je hoofd moet kennen. Die is pas vorig jaar echt voor mij ook open gegaan. Dat de Heer daar ineens mijn oog bij bepaalde. 1 Johannes 4 vers 4b. Want hij is meerder. Of hij is sterker. Die in u is. Dan die in de wereld is. En dan gaat het over de boom. En dan ga ik jullie even een plaatje tekenen. Hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. Wat betekent dat? Dat betekent dat als wij wederom geboren zijn, dat de Heilige Geest in ons woont. En hij die in ons is, is sterker of meerder dan hij die in de wereld is, de vorst der duisternis. Dus als wij met elkaar mogen weten het eigendom van Christus te zijn, dan hoeven wij niet meer bevreesd te zijn voor de boze. Dan mogen wij gaan staan op deze belofte. En als we vanavond gaan nadenken dus over het werk van de boze, dan wil ik opnieuw proclameren, verkondigen. Satan heeft het verloren. En hij heeft eigenlijk al de beslissende slag gekregen. Maar straks zal hij definitief ten onder gaan. Maar we komen vanavond samen in de wetenschap dat hij het verloren heeft. De laatste tekst die dat ook onderstreept is Colossenzen 2 vers 15. Het zijn allemaal teksten die we uit ons hoofd moeten kennen, ook als wij mensen mogen helpen die worstelen met geestelijke strijd. Colossenzen 2 vers 15. Daar staat ik al, Colossenzen 2 vers 15. Dat gaat er over het kruiswerk van Christus op Golgotha en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die het openbaar tentoongesteld of ten schande gesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Geweldige tekst. Je moet maar eens een paar andere vertalingen erover op nalezen. Maar er staat eigenlijk. Toen Jezus daar uitriep aan het kruis van Golgotha, het is volbracht. Toen is Satan openbaar ten opzichte van heel de wereld. Openbaar ten schande gesteld. Is hij belachelijk gemaakt. Daar heeft hij de definitieve slag gekregen. Dus als we vanavond hier gaan nadenken over de geestelijke strijd, dan komen we samen, we hoeven niet bang te zijn. Als de Heilige Geest in ons woont, dan wil de Heer ons vandaag ook hier in lijn. Goed, nou, wat is nou in de praktijk, wat is nou een waarheid, en daar begin ik ook eigenlijk een beetje de les mee, hè, die jullie daar ook voor jullie hebben, in alinea 1, er staat eigenlijk, naarmate wij dichter bij God wandelen en dichter in het licht komen, dan zullen we steeds meer ontdekken dat er daadwerkelijk een strijd gaande is tussen licht en duisternis, tussen het rijk van Satan en het rijk van God. Wij hebben het al zo vaak meegemaakt, dat mensen bijvoorbeeld besluiten om over bepaalde dingen die in hun leven gebeurd zijn, om te komen praten in het pastoraat. En dan zeggen, nou, wat er gebeurd is de afgelopen week in ons gezin, je wil niet weten wat een enorme tweedracht er was tussen mij en mijn vrouw, of tussen mijn vrouw en mijn man en de kinderen. Het was gewoon demonisch in ons gezin. Naarmate wij in het licht gaan wandelen, gaan wij steeds meer de strijd zien. Gaan wij bijvoorbeeld ook zien, ik weet dat er ook sommigen onder jullie zijn die ja, het zo moeilijk hebben met geestelijke strijd in de kerk of waar dan ook. Maar wij zien nog zo vaak dat geestelijke strijd is, wij zien die persoon bijvoorbeeld aan zich. Nou, Het is onbegrijpelijk. Gisteren kwam er een jongen bij mij en die had een predikant gesproken. En die predikant die was werkelijk in het gesprek helemaal door het lint gegaan. Hij zegt, maar nu zie ik eigenlijk, het is gewoon geestelijke strijd. Het is gewoon Satan en zijn macht daar achter die dominee. Ik zeg daarmee niet dat die predikant niet een kind van de Heer is. Maar we moeten steeds meer gaan beseffen. Paulus zegt dat wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Tegen mensen, maar tegen de overheden. Gerrit heeft het al gezegd, daar is een systeem achter van demonie en duisternis. Wat soms mensen gebruikt. Naarmate wij dus in het licht gaan leven, gaan wij ook steeds meer zien hoe Satan ook zijn verderfelijk werk doet. Nou, dus toewijding heeft tot gevolg dat de Heer ons meer en meer licht geeft in het rijk van licht en duisternis. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd, er is een strijd gaande tussen hemel en aarde. En ik zou eigenlijk nog een tekst willen opslaan in Judas 6. In Judas 6. Daar staat dus iets over wat er gebeurd is. We weten er niet veel van. Judas, dat komt na de Johannesbrieven. Na 1, 2, 3 Johannes. En het is voor Openbaring. Judas vers 6. En wat zien we daar in Judas 6? Dat wordt gesproken over de kwade gevallen engelen. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden, de hemel, verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Nou, wat is er gebeurd? Vanuit Openbaring wordt er verondersteld dat het om 1/3 van de engel is geweest, maar er is een ogenblik geweest dat Satan en ze zeggen dat hij de aanbiddingsleider was in de hemel. Dat wordt vanuit bepaalde teksten wordt het, dat hij de aanbiddingsleider, de muziekleider was in de hemel. Daarom is muziek ook zo gevaarlijk vandaag de dag. Maar hij is opgestaan tegenover God. Hij is in hoogmoed. Is hij opgestaan tegen God. En toen is hij met 1/3 van de engelen is hij uit de hemel geworden. En er staat hier. Ze hebben de woonsteden verlaten. De hemel verlaten. Nu is de grote misvatting dat Satan al reeds veroordeeld is en dat de demonen op dit moment al opgesloten zijn in de poel van vuur en zilver. Nee, er wordt op een bepaalde plek gezegd dat zij in een bepaalde bewaarplaats gebleven zijn. Maar ik denk dat we vanuit de schrift, vanuit meerdere gedeelten, ook wat Paulus schrijft, kunnen mogen geloven dat Satan bevindt zich op dit moment met zijn demonen tussen hemel en aarde, totdat de dag komt dat hij definitief geworpen zal worden in de poel van vuur en zilver. Maar hier wordt dus gesproken over de engelen, over de gevallen engelen, de kwade engelen, die de woonsteden verlaten hebben. Nou, laten we nog even dan gaan naar Hebreeën. Dat is een paar hoofdstukken terug. Hebreeën 1. Vers 13 en 14. Dan wordt niet gesproken over de kwade engelen, maar er wordt gesproken over de heilige engelen. De gedienstige geesten. Dat mag voor ons een troost zijn vanavond. Dat er ook andere engelen zijn die ons ook ondersteunen. Het is een heel moeilijk onderwerp natuurlijk. Maar er staat in Hebreeën 1 vers 13. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen? Nou, hier wordt eens gesproken over de heilige engelen. Als gedienstige geesten die de gelovigen ondersteunen. Nou, we kennen allemaal dat bekende voorbeeld van dat smijtengeldbruggetje. Dat iemand zei, ja, er ligt een engel naast. Dat voorbeeld hebben we misschien wel eens gehoord. Dat er mensen wilden, die wilden smijtengeld, wilden ze kwaad doen. En dat later gezegd, waarom hebben we dat niet gedaan? Ja, er liep een persoon naast. En later bleek dat dus een engel geweest te zijn. Maar er zijn dus gedienstige geesten, maar vanavond gaat het dus met name over de verkeerde engelen, over de kwade engelen. En hoe doen die nou hun werk? Wat doen ze nou hier op aarde en wat proberen ze nou in ons leven te bewerkstelligen? Goed, Johannes 8 vers 44, dat is ook een heel belangrijke tekst. Ik heb het al gezegd, we gaan door de Bijbel heen en ik geloof ook dat de Bijbel de waarheid ons vrij wil maken van de leugen. Daarom is het goed om echt met elkaar door de Bijbel heen te bladeren. Johannes 8 vers 44. Een hele aangrijpende tekst. Wie de duivel uiteindelijk is geworden. Wat staat er in de handeling? Of Johannes 8 vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel. Nota bene, dat zegt hij tegen de Farizeeërs. Tegen het godsdienstige volk. Die zeiden, wij hebben Abraham tot een vader. Ze pleiten op het verbond. Het waren verbondskinderen. En de Heer zegt, rees met de Heer Jezus. Gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar, een massamoordenaar van het beginnen. En is, en dan komt het, in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. En hier kom je bij een heel belangrijk principe als het gaat over geestelijke strijd. Hij is een massamoordenaar. Alsjeblieft, laten we dat voor ogen houden. Hij is een massamoordenaar. Hij is uit op het verruineren van ons aller leven. Dat kan door boezemzonde, dat kan door occultisme zijn. Daar gaan we straks allemaal over praten. Maar het kan ook heel eenvoudig weg zijn door misleiding. En hoe dan? Door leugens. Door theologie. Verkeerde theologie. Dwaaltheologie. En door leugens ons van de waarheid afbrengen. Nou, wat ik heb het al gezegd over die boeken, wat ik een heel aanbevelenswaardig boek vind, en wat dit eigenlijk in de kern beschrijft, en ik weet het wel, van elke schrijver kan je ook weer kanttekeningen zeggen, maar er is een schrijver, een evangelische schrijver, dat is Neil Anderson. En die heeft twee boeken geschreven, Overwinning over de duisternis, en hij heeft geschreven De Bevrijder. Het eerste boekje gaat over overwinnen, dat betekent weten wie je in Christus bent, dat is je kracht. En De Bevrijder gaat rekenen af met dwingende gedachten en met leugens enzovoort. En een samenvatting, en dat gebruiken wij vaak in het pastoraat, het is een stappenplan. En ik weet dat het is methodisch, en dan kunnen we zeggen, ja, maar goed, methodisme enzovoort. Het is een hulpmiddel. Je gaat ook weer op een bepaalde manier mank. Je moet ook altijd weer voorzichtig zijn met een methodische lijst. Maar wat ik hier heel mooi aan vind, aan dit hele dunne boekje, kost me 3 euro bij de boekwinkel. Dat heet Op weg naar vrijheid in Christus. En stappen naar bevrijding van zonde en gebondenheid. En wat is het fundamentele principe wat Neil Anderson voorhoudt? Dat is dat hij duidelijk maakt dat er hier in ons gedachtenleven, hier op die harde schijf, is er een strijd gaande tussen waarheid en leugen. Satan probeert niet anders dan leugens in ons denken, in ons gedachtenleven te zaaien. En daarom, zegt hij, is het zo nodig om dicht bij het woord van God te blijven, want het woord van God bevrijdt ons van die leugens. Dat vind ik het mooie principe wat hij heel mooi duidelijk maakt. Eerst weten wie je in Christus bent, om vervolgens de waarheid in te drinken, de waarheid van Gods woord, dicht bij het woord te blijven, bijbelchristenen te blijven, zodat de leugens van Satan door de waarheid van Gods woord ontmaskerd worden. En dat is eigenlijk het hele principe wat hij hier behandelt in zijn boekjes. En dat moeten we dus vanavond ook beseffen. Wij allemaal, of je het wilt of niet vanavond, of je het wilt geloven of niet, wij hebben allemaal te maken met de boze die ons probeert op een zijspoor te krijgen. Dat je tot geloof bent gekomen en alsnog tot op een zijspoor wil brengen. Nou, dan kom ik bij een prachtig boek van Jesse Finn Lewis en Evan Roberts. Dat is een heel dik handboek, dat is vorig jaar verschenen. De oorlog tegen de heiligen. En het heet Handboek voor de strijd in de hemelse gewesten. Niet iedereen kan dit boek lezen, omdat het op sommige punten, nou ja, goed, een klein beetje een kanttekening geplaatst moet worden. Leen van Vaal heeft een mooie boekbespreking geschreven in de Oost. Maar hij heeft gezegd, sommige punten zijn hun een klein beetje speculatief. Bijvoorbeeld, je stopt met drank in je leven. Ja, zeg maar, zegt Jesse Peloes en Ivan Roberts. Boze geesten kun je er ook toe aanzetten. Om te stoppen met drinken. Nou ja, dan zeg je, ja, hoe moet ik daar mee omgaan? Dus er is een bepaalde volwassenheid nodig. Maar wat is de grote les die ik van Jesse Peloes en Ivan Roberts heb geleerd? En dan moet je eens opschrijven, die uitspraak. Dat is een hele belangrijke uitspraak. Daar waar mensen ernstig raken met God, Daar gaan misleidende geesten zich manifesteren. Dus nog een keer. Daar waar mensen ernstig raken met God, daar gaan misleidende geesten zich manifesteren. En ik zie het om me heen gebeuren. In het pastoraat krijgen we daarmee te maken. Ja, maar hoe kan dat dan? Een voorbeeld. Voordat ik dat voorbeeld geef, wil ik nog even een toelichting geven op dit boek. Dit boek is geschreven in 1905, 1906. Wanneer is dat geweest? De grote opwekking in Wales. Johannes de Heer is er naartoe gegaan. Heeft daar de bekende Johannes de Heer liederen overgenomen in het Engels en heeft ze vertaald naar het Nederlands. En dan hebben Jesse Belewis en Ivor Roberts. Ivor Roberts, dat was dus eigenlijk de voorganger van die opwekking. En toen op een gegeven moment is hij door misleidende geesten uit de relatie geraakt. Toen is hij op het landgoed van Jesse Belewis gekomen, een vrouw. En daar is hij in de stilte gekomen en daar hebben ze heel veel geschreven over dat wat er gaande was. In 1906 is de opkomst van de Pinksterbeweging gekomen. En juist omdat Gods geest toen zo krachtig werkte, kwamen daar boze geesten die tussen het werk van God het misleidende werk gingen doen. Dat is nou altijd weer het ellendige. Als God werkt, hè, die bekende uitspraak, dan bouwt de duivel zijn kapelletje ernaast. Nou, dit hebben hun aan de lijve ondervonden. Dat God 100.000 mensen tot bekering heeft gebracht in Wales. Maar 1906 kwam die Pinksterbeweging over. En er kwam zoveel misleiding. Dat ze een blad zijn uitgegeven, De Overkomer. En toen zijn ze dus geschreven. En de grote les die ik van haar geleerd heb. Is daar waar mensen ernstig raken met God. Dan gaan misleidende geesten zich manifesteren. Nou, dan ga ik een voorbeeld noemen. Ik heb een jongen meegemaakt. Een jongen die kwam met de oudere vermeerde kerk. Is op de jongerenavond tot geloof gekomen. Op een gegeven moment tot een dieper leven met de Heere gekomen. En toen op een gegeven moment ontmoet hij iemand en die zei: je moet elke conferentie gaan bezoeken die gaat over de Heilige Geest. En dan moet je je handen op laten leggen en dan zal je echt iets bijzonders gaan ervaren. Om een lang verhaal kort te maken, die jongen is daar geweest en die heeft gezegd: Heere, bescherm mij, want hij had van mij gehoord. Pas op voor onreine geesten. Laat niet zomaar iemand de hand opleggen, want er kunnen ook onreine geesten kunnen overgedragen worden. Dat hebben we meegemaakt in het pastoraat. Een meisje die kwam op een conferentie. Er was iemand die had gebeden, had de hand opgelegd. En sinds die nacht had ze vreselijke onreine seksuele dromen. Nog nooit last van gehad. Dus er is iemand geweest die de hand hebben opgelegd, die zelf bevangen was met onreine geesten. Dat had ik tegen hem gezegd. En die jongen had ervoor gebeden: Heer, beschermen voor onreine geesten, beschermen hiervoor, beschermen daarvoor. Kwam op die conferentie, heeft daar de handen opgelegd gekregen. Zit op een gegeven moment achter de computer te werken. Voelt ineens rukking in zijn buik. Elektriciteit door zijn armen. Voelt kippenvel, elektriciteit door zijn hele lijf. Begint die tongen te bidden. En denkt: nou ben ik gedoopt met de Heilige Geest. En hij gaat het praktiseren. En nog een keer praktiseren. En op een gegeven moment ging hij anderen de handen opleggen. Hij wilde anderen genezen. Totdat E.T. Maritz hier in Nederland kwam en met deze jongen sprak en zei: mag ik met je bidden? Hij zei: ja, is goed. En E.T. die bestrafte de boze en zegt: Satan, ik bestraf in Jezus' naam. En de boze die begon zich te manifesteren. Die jongen begon helemaal te schokken. Dus die jongen met heel veel goede bedoelingen heeft hij uiteindelijk boze geesten opgelopen in een samenkomst waar hij gebeden had om bescherming. Kijk, en dit is nou het verderfelijke van Satan en het gevaarlijke van deze tijd. Wij moeten terug naar de waarheid en we moeten met elkaar dicht bij het woord van God blijven. Leg niemand de haast op de hand op. En laat niet zomaar iemand de handen opleggen in een charismatische of evangelische gemeente. Of door wie dan ook. Want wij moeten het leven van iemand kennen. Het moet iemand zijn die rein en heilig met God leeft. Ik zeg niet, ik ben niet tegen handoplegging. Maar ik probeer vanavond duidelijk te maken dat wat Jesse Pelouwe zegt, daar waar mensen ernstig raken met God, gaan misleidende geesten zich manifesteren. Dat kan charismatisch, maar dat kan ook in wetticisme. Dat ik wettisch word en dat ik zo nauwgezet word dat ik op elke punt een komma aandacht geef. En dat ik uiteindelijk in een wettisch juk gevangen word. Dat is ook misleiding. En zelf heb ik dat gehad toen ik tot de kering kwam. Toen ben ik echt in het wetticisme verstrikt geraakt. Dus Satan probeert ons door misleidende leugens op een zijspoor te brengen. En dat kan charismatisch, dat kan hypercalvinistisch, dat kan op alle mogelijke manieren. En daarom moeten we dicht bij het woord van God de waarheid blijven. Nog iets wat ik hier heb neergezet is dat de wapens die Satan gebruikt is onkunde. Ofwel misleiding. En dan wil ik eigenlijk twee dingen noemen, je kan het erachter schrijven. Maar dat is bijvoorbeeld een verkeerd godsbeeld te geven en een verkeerd mensbeeld te geven. Twee punten. Een verkeerd godsbeeld en een verkeerd mensbeeld. Verkeerd godsbeeld. God is onze vriend op de hoek. Ons speelmaatje op de hoek. We praten met God alsof het om iemand op de hoek van de straat gaat. We hebben God in onze broekzak. Verschrikkelijk, afschuwelijk. Als mensen zo over de Heer spreken. Aan de andere kant zijn er mensen die God beschouwen als een ongenaakbare rechter. Dat ook als ze de Heer mogen kennen, doen alsof de Heer zo ver weg is dat ze... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat hij onbereikbaar is. Nee, op een evenwichtige manier over God spreekt. Hij is heilig en rechtvaardig. Maar hij is in Christus ook een gaarne vergevend God. Wil hij ook onze vader zijn. En mogen we zijn kinderen zijn. Verkeerd mensbeeld. Dat wij zo over de mens gaan spreken. Dat wij, ja hoe moet ik het zeggen. Goede gedachten hebben van de mens. Ach, het valt allemaal mee. De mens is niet zo door en door verdorven. De mens is niet zo slecht. We hebben goede verwachtingen van de mens. We kunnen ook aan de andere kant weer zulke verkeerde gedachten over de mens hebben. Kijk, ik weet wel, de mens is van nature, ik heb zondag gepreekt over de wedergeboorte in Urk. Maar de mens is van nature verdorven, dat is waar. Maar in Christus wil de Heer ons wel een nieuwe identiteit geven. Wil de Heer ons ook tot een nieuwe schepping maken. Nou, dat evenwicht. De Satan zal altijd proberen om ons een verkeerd godsbeeld, een verkeerd mensbeeld te geven voor een gelovige en voor een niet-gelovige. Nou, wat is nou Satans doel? Wat wil hij nou eigenlijk? Laten we dat eens, ik heb het al gezegd, hij is een massamoordenaar van het begin, maar laten we even doorbladeren naar Johannes 10 vers 10. Johannes 10 vers 10. Wat staat daar? Daar staat: de dief komt niet dan opdat hij stelen, slachten en verderven. Ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Laten we beginnen bij dat laatste. De Heer Jezus is gekomen om jouw leven te geven. En dat niet alleen, hij is gekomen om jou een overvloedig leven te geven. Om zichzelf, hebben we al een paar keer gezien, hè, vorige lessen, weg te schenken in al zijn volheid. Maar dan staat hij... Dat staat ervoor, de dief, de Satan komt niet dan omdat hij stelen, slachten en verderven. O, die Satan, hij is erop uit om voortdurend verruinerend in ons midden te zijn, in ons gezinsleven, in ons huwelijksleven, in ons familieleven, in ons kerkelijk leven. Hij heeft maar één doel, stelen. Dat je vanavond als een samenkomst naar huis gaat met vrede je hart, dat je bemoedigd bent en dan kom je thuis en dan kom je in een situatie waarin eens iets gebeurt en je denkt, wat gebeurt hier? Of uit de kerk zondags. Fijne dienst gehad en ineens gebeurt er wat met de kinderen en het is demonisch. Hij komt om de zegen weg te stelen, om te ontroven. Je hebt een zegen van God ontvangen en hij zal er alles aan doen om zo snel mogelijk die zegen te ontroven. Of door een verkeerd beeld, of door een verkeerde poster, of door verkeerde gedachten over de dominee, of ik noem maar wat. Maar Satan is erop uit om te stelen, te slachten en te verderven. Zijn naam is Diabolos. Wat betekent Diabolos? Diabolo. Dia betekent uiteen. Ballo betekent werpen, uiteenwerpen. Tweedracht zaaien. Moet je altijd onthouden, voor de kinderen. Kijk dat... Een mooi voorbeeld wat je kan gebruiken. De slang heeft een tong, een gespleten tong. En zo is hij altijd bezig in het gezin om met een gespleten tong twee partijen kapot te maken en uiteen te werken. Diabolo, uiteen werken. Hij wil geen harmonie. In het paradijs was er harmonie. Heerlijke harmonie. Hij is gekomen om het leven te geven, een overvloed te geven. Dat was het paradijs. Maar Satan, Diabolos, de duivel, de boze, komt om verrot te maken, om te stelen, te slachten en te verderven. om jouw leven en uw leven totaal te verruineren. Hij is de massamoordenaar van te beginnen. En hij is erop uit dat wij tegen God gaan strijden. En dat de Satan aanbidden. En dat mensenlevens om ons heen vernietigd worden. Goed, we gaan naar de tweede pagina. We gaan naar de tweede pagina. Over de manieren waarop Satan dan ons probeert te verstrikken. Nou, laten we eens met elkaar opslaan. 2 Korinthe 4 vers 4. Ik heb het geloof ik wel eens gezegd. Hè? Ik heb een kerkdienst gehouden. In een reformatorische kerk. En daar heb ik gepreekt over 2 Korinthe 4 vers 4. En ik heb er heel lang gepreekt, maar het was na die keer de laatste keer dat ik er mocht komen. Ik heb over vers 3 en 4 gepreekt. Maar indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. In de welke de God van deze eeuw de gedachte verblind heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Deze kerk had even aangesproken op de doodsheid in hun gemeente, die er al generatie op generatie was, en wat daar het antwoord zouden zijn. Ik heb ermee geworsteld en ik heb het echt op mijn hart gehad om over deze twee teksten te preken. En het thema van de preek was de geestelijke bedekking in de gereformeerde gezinten. Dat was het thema. En ik heb gepreekt, ik weet het, ik heb gepreekt alsof ik in dood op de veilingskistie stond in de stad. En recht uit mijn hart. Wat het betekent om verloren te gaan, hoe aangrijpend. Het evangelie in ons midden te hebben. Maar hoe Satan de gedachten van de ongelovigen verblindt. Gewoon verblindt. Gewoon een waas. Tientallen jaren in de kerk, maar gewoon het niet zien. Een bedekking. En dan heb ik gezegd, Satan die bestookt met leugens, theologische leugens. Daar heb ik allerlei theologische leugens bij, jama's, allerlei theologische jama's heb ik toen behandeld. En ook materialistische leugens, dat de materie om ons heen, dat het ons geluk geeft. En toen heb ik uitgelegd hoe het evangelie verduisterd wordt in de prediking, maar ook hoe het evangelie verduisterd blijft. En toen heb ik het evangelie geproclameerd dat Satan het verloren heeft. En uiteindelijk was de kritiek, ik had geëvangeliseerd in de eredienst. Dus het was de laatste keer. Nee, het is niet zozeer de inhoud, maar de manier waarop u gepreekt. Nou goed, het is goed, ik heb vrede maar. Maar ik voelde wel dat er een gevoelige snaar was geraakt. En dit is een groot probleem, lieve vriend, in onze gereformeerde gezin. De geestelijke bedekking. Als jullie een gebedspunt willen hebben voor jullie kerkelijke gemeente, dan ga dan als gebedspunt binnen. Heer, wilt u de geestelijke bedekking in de gemeente wegnemen? Gewoon als een concreet gebedspunt. Heer, wilt u het werk van de duisternis ontmaskeren? Het is de God van deze eeuw die de gedachten van de ongelovigen verblindt. Laten we even verder bladeren. Het heeft ook hier een beetje mee te maken. Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 10 tot 13. Ik denk ook altijd een hele. Gaat daar eigenlijk over het werk van de antichrist. In de laatste dagen van de wereldgeschiedenis. Nou ja, je zou er heel veel over kunnen vertellen. Maar ik vind het wel iets wat we om ons heen zien gebeuren. Vooral na 1960. Met de secularisatie. Dat de kerken zijn leeggelopen. Hier wordt eigenlijk besproken wat er ook in de laatste dagen nog meer zal gebeuren. Hoe de antichrist zal komen in de grote afval. En wat staat er dan in vers 9? Hem zeg ik. Wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonder van de leugen. Weer het woordje leugen. En in alle verleiding van de onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daarom dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling dat ze de leugen zouden geloven. Opdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, thuis uit ons nadeel te lezen, concordantie, maakt u herinneren daarnaast. Maar wat ik hier, ik wil het proces wat ik in de gereformeerde gezin zie. Wat gebeurt er? De liefde tot de waarheid wordt niet aangenomen. De waarheid, daar bedoel ik mee. Wie is de waarheid? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus. Die wordt niet meer onvoorwaardelijk verkondigd en aangeboden. Maar die waarheid, die persoon van de Heer Jezus Christus wordt ook niet meer aangenomen. En wat gebeurt er nou? Ik kan het zelf ook niet op mijn rij krijgen. Daarom zal God zenden een kracht van dwaling. Dat ze de leugen gaan geloven. Opdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar het wel waar hebben gehad in de ongerechtigheid. Wat zien we om ons heen gebeuren in de Bijbelbelt? Afgelopen oud en nieuw, hè, dat heb ik weer in de kranten geslaan. In de Bijbelbelt enorme vernielingen, zuipketen. Op seksueel gebied is er ook op heel veel plaatsen dingen mis. En ze zeggen dat het niet meer is in de wereld, dat geloof ik wel. Maar wij zijn christenen, wij behoren heel anders te zijn. Maar in die regelgordel, in die Bijbelgordel, zien wij dat mensen... Ja, maar je mag niet zomaar door Jezus komen. Je mag de Jezus niet aannemen. Maar we zien wel gebeuren dat daardoor er steeds meer leugen en dwaling komt. Maar ook dat de wetteloosheid toeneemt. En de duisternis... En de ongerechtigheid toeneemt. En dat is het werk ook van de duivel. En dat is alles het gevolg ook van hardnekkig ongeloof. Dus, wat wil de duivel? Dat wij ongelovig voort blijven leven. En in de macht van Satan blijven. Ook wij als kerken. En wat zie ik nou nu gebeuren? Jongelui komen tot bevrijding. Jongelui verlangen daarna om de waarheid te horen. Sommige jongelui dreigen een beetje iets op het spoor van de traditie te komen. En alle predikanten enzovoort, ze klimmen in de pen en ze schrijven. Omdat ze bang zijn dat mensen tot vrijheid in Christus komen. Blijkbaar gaat de Satan het op dit moment moeilijk krijgen. Of gaat hij dingen gevaarlijk vinden. En hij probeert op alle mogelijke manieren uiteindelijk mensen teleur te stellen of ook... moet ik het zeggen, te frustreren. Maar laten we alsjeblieft doorgaan met elkaar om de waarheid van God te proclameren. En dat mensen tot vrijheid komen. Het tweede wat de duivel probeert, is ons in zonde te laten vallen. En dat is ook een manier om ons te verstrikken. In zonde te laten vallen. He, als christen, Gerrit heb ik al gezegd, en nou, ik weet dat er vanavond veel meer van jullie aandacht wordt gevraagd. Maar ik wil toch even weer opnieuw benadrukken. De Heer wil dat wij als christenen, als soldaten van Christus, stand houden. Niet struikelen. In de zin van in de zonde blijven liggen. Je weet dat gevoelige punt, hè? Van zondigt u nog wel eens? Ik leef niet meer in de zonde. Ik leg niet meer dagelijks uitgestrekt in de zonde door Gods genade. Ik val nog in de zonde. Inderdaad, ik val nog in de zonde. Want de Heer wil dat wij als soldaten stand houden. Op onze post blijven. Als christenen onze positie innemen en strijden. In de goede zin des woord voor de Heere en voor zijn dienst en voor zijn eer. Satan wil ons op de grond krijgen. Hij wil ons tot zonde verleiden. Hij wil ons verleiden. Door allerhande dingen. Hij wil ons misleiden. Waarom? Om ons oneffectief te maken. Dat wij geen soldaat zijn. Wat heb je als soldaten die de hele dag op hun bed liggen? Omdat ze ziek zijn of gewond zijn. Dan heb je toch niks aan een zulke soldaat. Die moeten terug naar Nederland. Jongens uit Afghanistan die gewond zijn. Die zijn niet meer effectief. Dus Satan haat het als wij toegewijde soldaten zijn. Onze positie innemen. En de godsgenade stand mogen houden. Hij zal er alles aan doen dus. Om ons te verleiden. En ons tot zondigen te brengen. Nou, ik heb het wel eens eerder gezegd. Satan en ons vlees zijn twee handen op één buik. Ik zit eigenlijk een beetje te twijfelen, maar ik denk toch dat ik het nu even doe. Om dat even uit te leggen. Ik denk toch dat ik het nu even doe. Jullie moeten thuis nog eens een keer een studie maken. Ik schrijf het even op. Over Amalek. Amalek, ik weet niet of ik daar wel eens wat van verteld heeft. In de Bijbel wordt gesproken, en je moet maar eens even de tekstgedeeltes opschrijven, dat is Exodus 17. En Deuteronomium 25, vers 17 tot 19, en dan gaan we trouwens ook nu even opslaan. Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. Pak het er maar eens bij. Ja. Ik vind het toch te belangrijk om dat te laten rusten. Dan gaan we straks eerst pauzeren. Dan gaan we na de pauze gaan we over occultisme spreken. Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. Dan staat er: gedenkt wat uw Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoog. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom in het land dat u de Heer uw God ten erf gegeven zal om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelven, vergeet het niet. Nou, als je nou een bijbelstudie gaat maken over Amalek, hè, in Exodus 17, in Deuteronomium 25, vers 17 tot 19, wat we nu hebben gelezen, en 1 Samuel 15, dat is ook een heel belangrijk gedeelte. Voor de vereniging of voor de lidmatenkring kan je daar een prachtige bijbelstudie over houden. Ik wil hem ook graag doorsturen, die bijbelstudie die ik op papier heb. Wat zien we bij Amalek? Wie was Amalek? Amalek was een kleinzoon van Esau. Wij kennen allemaal dat verhaal, hè, dat Mozes met zijn hand in de lucht zit. En als ze omlaag gaan, dan verloren ze. En als ze omhoog gingen, dan overwonnen ze Amalek. Ja? Nou, wat was nou het geraffineerde van Amalek? Amalek viel het volk Israël aan, zat hier, in de staart, toen ze moe en mat waren. Nou, wat heeft dat te zeggen? Wie waren daar in de staart? Wie weet dat?
Vrouwen en kinderen.
Vrouwen en kinderen. Wat heeft de Amalek gedaan? Het is zo geraffineerd geweest. Ze hebben een hele dag achter het volk Israël aangeslopen. Dat roversvolk, die roversbende, want dat was echt een roversvolk. En toen ze moe en mat waren, aan het einde van de dag, toen sloegen ze toe, niet in de voorhoede, daar waar mannen waren, maar achter in die staart. En toen hebben ze Israël aangevallen. Nou, wat kunnen wij daarvan leren? Twee dingen. Als het gaat over het in zonde vallen. Satan probeert ons tot zonde te verzoeken en te verleiden. Het zijn daar twee hele belangrijke lessen. Want Amalek is een beeld van de duivel en ook van ons vlees. Wat doet Satan? Hij valt ons heel vaak aan. Echt bijna altijd als we moe en uitgeput en mat zijn. Je komt 's avonds thuis. Je bent op je werk geweest. De kinderen zitten volgens jou aan je hoofd te zeuren. En ineens word je driftig en val je uit in je vlees. En zeg: nou, moet u eens een keer je mond houden. Of je vrouw bijvoorbeeld. Hè, je had 's morgens beloofd dat je de vuilnis, de kliko's bij de straat zou zetten. En je bent het vergeten. En je vrouw komt thuis en het blijkt dat de kliko's die dag niet geleegd zijn. En je komt thuis en je bent moe. En ze spreekt je aan. Op iets, of op die kleren die je niet in de kast hebt gehangen bijvoorbeeld. En dan komt toch ineens geest, er komt toch ineens een oorlog. Terwijl je dat allebei niet wil. Maar het is op het ogenblik dat je allebei moe en uitgeput bent. Of wat ik vaak in de pastoraat meemaak. Iemand die worstelt met een pornoverslaving. Wanneer gaat het fout? 'S avonds als je moe bent. Je hebt eerst dat je ruzie gehad over die kliko's. En daarom ben je heel de avond chagrijnig. En per slotverrekening ga je nou achter de computer. En denk je dat dat je gaat bevreden? Leugen van de boze. En zoek je daarin je toevlucht. Als je moe en mat bent, dan ben je vaak een prooi van de boze. Maar ook in de staart. Op die zwakke plek. Die zwakke plek in jouw leven. En bij die enige zwakke plek, wat ik net al zei, is geen pornografie. Vrouwelijk schoon. En bij de ander is dat zijn beurs, zijn portemonnee. Elke keer word je weer geconfronteerd als je moeilijk geld aan de kerk geeft en een goed doel geeft. Bij een ander, dat vind ik ook heel belangrijk, ook heel relevant ook onder ons. Dat wil zeggen, bij dames is het vaak de psyche. En in bijzonder gevoelens van minderwaardigheid. En dat heeft ook alles te maken met een godsbeeld. Hè. Dat is ook een heel moeilijk punt. De vorige keer in Bodegraaf kwam er ontzettend veel op los. Dat we dat ook hebben gezegd. Ja, een godsbeeld. Wat is ons beeld van God? En dat je door prediking en door opvoeding van je vader een bepaald beeld van God hebt gekregen als een ongenaakbare vader. Een ongenaakbare rechter. En dat je op een gegeven moment tot geloof bent gekomen. Maar dat je nog steeds die gedachte ook hebt over God. Als godsbeeld. Daarom ouders en ook Wij allebei moeten zo beseffen dat het zo... Jacobus Koelman zegt het, wij zijn als ouders Gods vertegenwoordigers op aarde. Dus het is zo belangrijk om de liefde en de rechtvaardigheid van God op de juiste manier ook door te mogen geven aan onze kinderen. Dat is ook God die door ons heen doet. Maar wat zie je dus om je heen gebeuren, kunt pastoraal? Dat er heel veel dames worstelen met minderwaardigheidsgevoelens. Ook misschien door seksueel misbruik. Door een oom of een opa of door een vader of door een broer. Of op welke wijze dan ook. Misschien een seksuele intimidatie. Van jongs af aan, die bescherming is weggenomen. En dan op een gegeven moment krijg je minderwaardigheidsgevoelens. En ik deug niet. En ik kan het nooit meer goed doen bij niemand. En de Satan heeft daar een zwakke plek gekregen in jouw leven. Door iets wat al in de jeugd of in de puberteit fout is gaan. Misschien wel een jongen gaat die zijn handen niet thuis kan houden in de verkeringstijd. En dat je daardoor een kwetsbaar iemand bent geworden. Dus Satan probeert ons te pakken te krijgen op onze zwakke plek. Of als we moe en mat zijn. Een hele belangrijke les. En hij probeert ons tot zonde te verleiden. En onder andere ook door leugens in ons gedachtenleven te zaaien. En straks zal ik er nog wat meer over zeggen. Goed. Ik denk dat we nu even... Ik zou eigenlijk echt jullie allemaal willen opwekken om na de pauze ook te blijven. Omdat het een heel belangrijk onderdeel nog is. Ook van hoe de boze namelijk ook in onze reformatorische gezinten, maar ook niet alleen in onze reformatorische zitten, maar door allerlei alternatieve geneeswijzen, occultisme, allerlei andere praktijken, ook probeert rechtsgrond in ons leven te krijgen. Dus ik zou zeggen, als je kan, blijf straks, want het is een heel belangrijk onderdeel nog. Goed, ik stel voor dat we nu eerst, of Gerrit, zullen we iets zingen?
Ja,
oké, okay. Goed.
Goed, ik stel voor dat we heel kort pauzeren, want Arjan heeft vast nog heel veel op zijn hart. Ik weet dat sommigen ook op tijd naar huis willen vandaag. Ik zie alleen. Even heel kort, vorige keer heb ik gezegd, er zijn een aantal nieuwe boekjes uitgekomen. Die liggen daar voor u klaar. Er ligt ook dat crème-kleurige boekje, dat is een prachtig boekje over rusten in Christus, over de ruimte en de wijnstok. Het is gratis, neemt u het rustig mee. Is het op en u had het wel willen hebben, laat het ons even weten. Ik kan gerust nog meer bijbestellen. Er is bij mij nog 2 mappen en een inhoud besteld. Die heb ik hier bij me. Ik weet niet meer wie het is. Dus als degene die dat besteld bij mij heeft, kan het even bij mij afhalen. Dan is er nog een korte mededeling over de koek. Janine, onze koekvrouw. Wat was de mededeling?
Zoals jullie weten, krijgt het koek bij de koek.
Ga je wel heel graag zingen. We gaan het nog collecteren namelijk. Eens in de zoveel tijd voeg ik daar wat aan toe. En ik denk dat het vanavond heb gemaakt om dat even te doen. Ik ken maar één in Nederland die deze Bijbelstudies geeft en uitgelopen leeft als Arjan. Als je Arjan belt voor een avond, hij vraagt geen geld, geen reiniging, alles is gratis. Hij leeft uit geloof. Dat God zal voorzien. Dus ik wil hem nog van harte ook bij u aanbevelen. De collecte vanavond is ook voor hem en zijn gezin. We gaan een lied zingen. En dan gaan we dus de collecte gelijktijdig doen. Er is kracht in het bloed van het lam gaan we zingen. En dat is... Even kijken welke kracht is dat. Geweldig. Niet 41, dat is kracht in het bloed van het land.
e-mailadres al bekend is, hebben beide mededelingen een aantal brochures meegestuurd gekregen over het onderwerp van vanavond. Mocht u nou hier voor het eerst zijn of u krijgt die mededeling niet en u wilt die brochures graag alsnog ontvangen, wilt u dan even uw e-mailadres bij mij zo meteen in de pauze inleveren. Dan zorgen wij dat u die brochure alsnog krijgt toegestuurd. We zijn zo laat en er is nog zoveel te vertellen dat wij voorstelden dat we even koffie gaan halen. Dat u met die koffie of thee weer terug gaat naar uw plaats en dat we dan direct weer verder gaan. Zo kunnen we ook een beetje tijd uit. Dus koffie halen blijft u niet staan. Weer terug naar de plaats.
Ja, ik heb nog wel een keer. Ik heb nog wel een keer.